onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader en van zijn Zoon Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar zingen 116 vers 10 en 11. Ik zal u na met dank erkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u de offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. 116, 10 en 11. Gemeente, aan u zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het vijfde hoofdstuk van vers 1 tot en met 11. De schriftlezing is Lucas 5 vers 1 tot en met 11. Dat doen we vooraf met de kerk der eeuwen belijdenis van artikel 13 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat spreekt van de voorzienigheid Gods en de regering aller dingen.
Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder zijn ordonnantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiedt. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk dat hij zeer wel en rechtvaardelijk zijn werk beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, datzelfde willen wij niet serieuslijk onderzoeken, maar dan meer dan ons begrip verdragen kan, maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordeel Gods die ons verborgen zijn. Ons tevreden houdende dat wij leerjongen van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren, hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil onzes Vaders. Waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden die onder ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureën, dewelke zeggen dat zich God nergens mede bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Vervolgens Lucas 5, van 1 tot en met 11. En het geschiedde, als de scharen op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genezeret. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende, en de vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij weinig van het land afstak. En nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zei hij tot Simon: steek af naar de diepte en werp uw net uit om te vangen. En Simon antwoordde en zei tot hem: meester, we hebben de hele nacht overgearbeid en niets gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als ze dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurden. En zij wenkten hun medegenoten, die in het andere schip waren, dat ze hen zouden komen helpen. En zij kwamen en vulden beide de schepen, zodat ze bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en alle die met hem waren, over de vangst der vissen, die zij gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die Simons medegenoten waren. En Jezus zei tot Simon: Vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zoeken nu met elkaar het aangezicht van de Heer in een gemeenschappelijk gebed. Heren, we hebben met elkaar gezongen. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Heren, dat zou ons allen betamen, om zo vanmiddag in uw huis te verkeren, om liefde en lof voor u ten offer te mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Want heren, als we dan terugzien op de periode tussen de biddag en tussen de dankdag, dan hebben wij al uw zegeningen door de zonde ons onwaardig gemaakt. Wat bent u dan goed geweest, heren, tegenover al onze afmakingen? Dan bent u die God geweest die ons nagewandeld heeft, van de vroege morgen tot de late avond. Heren, waar zouden we dan moeten beginnen en moeten eindigen? De dichter van Psalm 68 heeft in verwondering uitgeroepen: uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Want hieraan hebt u ons allen, zoals we vanmiddag hier in de kerk zitten, nog zo rijk willen zegenen. Het loon dat wij verdiend hebben, o God, dat hebt u niet uitbetaald. Want als u dat gedaan had, dan zouden we allemaal verkeerd hebben in die ontzettende plaats, waar dat die rijke man zijn ogen moest opslaan, zijnde in de pijn. Maar wat we niet verdiend hebben, dat hebt u op een overvloedige wijze ons gegeven, waar u ons gedragen en gespaard hebt. Waar u gegeven hebt, heren, dat we nog met onze kinderen hebben mogen eten en drinken. Uw zorgende hand was over ons uitgestrekt. U heeft ons nagewandeld. Het brood heeft ons niet ontbroken. Heren, geef ons daar een diepe indruk van. Het is vandaag dankdag voor gewas en arbeid. En dan past het ons, Heer, om uw grote naam, die zo waardig is te ontvangen de eer en de aanbidding en de dankzegging, om die te prijzen. En Heer, nu is het, hetgeen wat u behagelijk is een verbroken hart. U zegt het zelf in uw woord: Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Want tegenover uw trouw, heren, die schittert, steekt onze ontrouw des te scherper af. Tegenover uw goedheid, onze schuld en boosheid en zondigheid. Heren, geef ons daar toch een indruk van. Zoals ook Petrus dat heeft mogen ontvangen, toen hij mocht zien op die grote zegen die hij gekregen had. Toen moest hij het belijden: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Het is ons zo even voorgewezen. Heere, geef ons een gebroken hart. Als we in uw huis mogen zijn op deze dankdag, En zou u zelf in ons hart een dankoffer willen ontsteken? Wil ons bedienen uit de dankende hoge priester aan de rechterhand van de Vader. Heren, zo mogen we als gemeente op deze dag samenkomen om uw onverdiende zegeningen te gedenken. En geef dat we dan met al die zegeningen aan uw voeten zouden mogen terechtkomen. Niet ons, o Heren, niet ons, maar uw naam alleen. Zij de dankzegging toegebracht. Heren, zo mogen we de gemeente u bevelen. Wat hebt u dan alles in het jaarseizoen dat achter ons ligt wel gemaakt? Ondanks de zonde van ons land en van ons volk. Maar ook van ons persoonlijk, Heren. Hebt u toch gegeven dat er nog een oogst mocht worden binnengehaald. Dat het gewas op het veld heeft mogen groeien. En dat we nog een prachtig voorjaar hebben mogen ontvangen. Waarin de oogst mocht worden binnengehaald. Heren, wat zijn het wonderlijke zegeningen. Die wij uit uw hand hebben mogen ontvangen. Geef ons een hart om het op te merken. Dat u ons nagewandeld hebt. Dag in dag uit. In onderscheid van zoveel andere mensen, miljoenen mensen in de wereld. Als we zien hoeveel mensen er van hun huis en haard verdreven zijn. Die in grote nood over de wereld zwerven, die geen dak boven hun hoofd hebben. Dan heeft u onderscheid gemaakt, Heren, waar toch geen onderscheid is. Geef een hart om het op te merken. En geef, Heren, dat we vandaag aan uw voeten zouden mogen terechtkomen. En wil u geven dat u de eer zou mogen ontvangen. Zou u daar zelf voor willen zorgen, Heren? Want we zijn van onszelf altijd zulke ellendige mensen. Die, net als die 9 melaatse, de weldoener vergeten. Maar schenk ons, o God, dat het vandaag eens een gezegende dankdag mocht worden in uw huis. Dat uw naam verheerlijk zou mogen worden. En dat ook de boodschap van deze middag nog gezegend mocht worden aan de harten. Want Heren, wat hebt u dan ook niet alleen ons nagewandeld in de periode die achter ons ligt. Met zoveel zegeningen voor het tijdelijke leven. Eten en drinken en zoveel andere dingen. Dat u ook op telkens opnieuw zoveel arbeid en liefde aan ons hart en kost hebt willen leggen. Dat u ons nagewandeld hebt met de boodschap van het eeuwig evangelie. De boodschap van genade en zaligheid. En Heren, geef dat we dat ook zouden mogen opmerken. Maar wat is het dan verschrikkelijk als al die weldaden ons niet tot waarachtige bekering hebben geleid. Heren, zou u willen geven dat ook de prediking van deze middag mag dienstbaar zijn tot de verheerlijking van uw naam, tot de uitbreiding ook van uw koninkrijk. Het is toch de eer van de koning, Heren, mag er vanmiddag onder uw heilige engelen blijdschap komen. U zegt in uw woord als één zondaar zich tot u bekeert. Is er onder de heilige engelen blijdschap? Dan mag die blijdschap zich vermenigvuldigen. Want in de veelheid van het volk is des konings heerlijkheid. U heeft het toch zelf uit de mond van uw Vader gehoord. Dat u hem een deel zou geven van velen. Omdat u uw ziel hebt uitgestort in de dood. En u veler zonden gedragen hebt dan voor de overtreders gebeden heeft. Heren, zou u dan vanmiddag willen bieden voor overtreders aan de rechterhand van uw Vader. En mocht de prediking nog willen gebruikt worden. Opdat er parels mochten gehecht worden aan uw kroon. O gezegende koning Jezus, hier en zo dragen we de gemeente aan u op. Er zijn ook mensen in de kerk die als ze terugzien op de periode die achter ligt, tussen de biddag en de dankdag, zulke ingrijpende en ontroerende en droevige ondervindingen hebben. Die stonden bij het geopende graf van hun dierbaren. Jullie de rouwdragende sterke heren. Als we vanmiddag naar de kerk kwamen, dan zou misschien in ons hart de vraag kunnen gerezen zijn: kan ik wel dankdag houden? Als ik zie op het grote verlies dat me overkomen is. De lege plaats die in mijn leven gekomen is. En toch, heren, hebben we altijd reden, ook op de puinhoop van ons levensgeluk, om u te erkennen. Want dan geldt het toch van ons allen. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang we ook zijn wetten schonden. Hij straft ons maar naar onze zonden niet. Dan hebben we toch altijd stof, heren, om in uw huis te komen. Dan heeft u ons nog zoveel gelaten. Dan heeft zelfs een Job, als die op de puinhoop van zijn levensgeluk zit, en zoveel dierbare uit zijn leven zijn weggenomen, stof om u te danken, om te zeggen: de naam des Heren zij geloofd. Heren, zou u die genade willen schenken aan allen die rouw en verdriet hebben in het midden van de gemeente. Gedenk aan uw kerk over de gehele wereld. Gedenk de vervolgde christenen. De aarde kleurt rood van het bloed van de martelaren. Maar wil u, Heere, geven dat zoals het ook in het verleden in ons vaderland was, dat het bloed van de martelaren het zaad van uw kerk zou mogen zijn. Gedenk ook aan die bittere vervolgers. U kunt van vervolgers volgelingen maken. Dat heeft u betoond hier in het leven van een Saulus van Tarsus. Een bittere vervolger van uw kerk. Maar door uw goddelijke genade een volgeling willen maken. Dat kunt u ook nu doen, heren. Gedenk u vanmiddag ook aan al uw dienaren die zich tot het heilig dienstwerk geroepen weten. Op deze dankdag geef ons het licht en de leiding van uw heilige geest. En dat uw eer uit ons stof mag klimmen, dat vragen we u om de Heere Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar zingen Psalm 65, daarvan het zesde en het achtste vers. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht, dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. En wat er verder volgt, 65, 6 en 8, en terwijl we deze versen zingen, zullen uw liefdegaven worden ingezameld. De eerste rondgang is voor de kerk. En de tweede is voor de aflossing op de schuld van het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we zijn vanmiddag samengekomen om dankdag te houden voor gewas en arbeid. Het komt de Heere immers zo toe dat we zijn naam vandaag ootmoedig erkennen voor alles wat de Heere ons ook in het achterliggende jaarseizoen geschonken heeft. Gemeente, de dichter van Psalm 145, die geeft God de eer. En hij roept uit: gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. Gij doet uw hand open. De dichter die schildert het als het ware ons voor ogen, hoe de Heere ons en alle levende schepselen dagelijks het voedsel als uit zijn eigen hand geeft. Ja, hoe hij het als het ware zelf in onze mond legt. Hoe groot en onbegrijpelijk is dan ook Gods goedheid over mensen die van nature geneigd zijn in de kern van hun bestaan om God en de naaste te haten. Gemeente, de Heer heeft zijn hand over ons open gedaan. Maar wat doen we nu met die ontvangen zegeningen? Want de Heere heeft ook met tijdelijke zegeningen een bedoeling in het leven. De dichter van Psalm 145, die eindigde met de zegeningen de Heere. En hij zegt: mijn mond zal de prijs des Heere uitspreken. Gemeente, zijn we ook zo naar de kerk gekomen. Met een innerlijk verlangen. Met een begeerte in ons hart. Om de Heere de lof en de eer te mogen toebrengen die hem toekomt. Of is die begeerte er niet? Gemeente, hoe dikwijls is het zo dat we in ons leven, als er problemen zijn of als er nood is, in het gebed de Heere bidden. En als dan de Heere ons gebed wil verhoren en uitkomst geeft, dat de dankzegging achterwege blijft. Denk maar aan die 9 melaatsen. En dan komt het zo openbaar, gemeente, dat in ons gebed het in feite niet om de Heere ging, maar dat we altijd bezig waren met onszelf. En wat is danken dan een zwaar werk? Het is ten diepste onmogelijk. De Heilige Geest die verbindt in het leven van Gods kinderen altijd het bidden en het danken. De discipelen die zeiden eens: Heere, leer ons bidden. En ze gingen verstaan dat ze eigenlijk niet konden bidden. De gemeente, vanmiddag zouden we alle wel mogen vragen: Heere, leer ons danken. Want wij weten niet te danken zoals het behoort. Wil ons leren, o God, om met al de zegeningen in u te mogen eindigen. Want we kunnen het woord dankbaarheid wel op onze lippen nemen. Maar gemeente, het komt op de gestalte van het hart aan. Hoe duidelijk wordt het ook in het schriftwoord, dat wij vanmiddag met de onmisbare hulp van de Heere met u willen overdenken. De tekst kunt u vinden in Lucas 5, het 8e vers. Lucas 5, vers 8, waar we Gods woord en ook onze tekst voor deze middag lezen. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Tot zover. Gemeente, een bid en dank stond aan de knieën van Jezus. En dan letten we op 3 gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij een rijke onverdiende gave. In de tweede plaats een gelovig erkennen. En in de derde plaats een hartelijke verootmoediging. Een dank stond aan Jezus' knieën. Want we lezen immers in onze tekst dat Petrus valt neder aan de knieën van Jezus. En dan gaat hij dankstond houden. En dan letten we dus op drie gedachten. Een rijke onverdiende gave. En gemeente, dan wordt die gave aangeduid als die wonderbare visvangst. Een gelovige erkenning in de tweede plaats. Want Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus. En in de derde plaats een hartelijke verootmoediging. Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Gemeente, de geschiedenis die wij vanmiddag overdenken verplaatst ons naar de zee van Tiberias. In het noorden van Israël. Aan die zee lag het stadje Capernaum. Van hieruit is Christus Galilea doorgegaan om in alle steden te prediken. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat was de boodschap die Christus predikte, zoals we dat kunnen lezen in Marcus 1 vers 15. Maar hier in Capernaum treffen we ook dikwijls de discipelen aan. Als de Heere Jezus dan weer teruggekeerd is, dan vatten deze vissers hun oude beroep weer op. En gemeente, dan is het om op deze manier ook in het onderhoud, in het levensonderhoud van hun gezinnen te kunnen voorzien. En op een morgen keren Petrus, Jacobus en Johannes en Andreas terug van een nachtelijke vistocht. En ze hebben werkelijk niets gevangen. We kunnen de teleurstelling van deze ervaren vissers in hun vak voorstellen. Niets gevangen. Heel de nacht zich ingespannen en hun vakmanschap aangewend en geen enkel resultaat gehad. En plichtsgetrouw spoelen ze 's morgens de netten, want die moeten dan weer schoon zijn voor de volgende vistocht. Maar ze spoelen die netten met een treurig hart, teleurgesteld en vol zorg voor de toekomst. Wat een beproeving moet dat geweest zijn. Ze hebben immers ook een gezin. Ze hebben ook een vrouw en hun kinderen. En waarvan moeten die straks nu toch leven? Gemeente, ongetwijfeld zullen die mensen, want het waren kinderen van de Heere, Christus discipelen, die zullen ongetwijfeld de Heere gebeden hebben om een zegen voor hun werk. Maar de Heer heeft het kennelijk niet verhoord. En wat zal het in hun hart gestormd hebben? Als het zo nog even doorgaat, dan kom je bedrijf in gevaar. En straks, dan zouden we zeggen, met de woorden van vandaag, dan ga je failliet. En gemeente, in zulke omstandigheden, dan komen de binnenpraters. En die gaven de felste dolk steken. Want weet je wat die dan van binnen tegen je zeggen? Waar is God nu op wie je bouwde? En op wie dat je in je zaak vertrouwde? Waar is God nu? Waarvan je zo dikwijls gesproken hebt tegen anderen. Waar is die God nu? Aan wie je je zaken hebt mogen toebetrouwen voor de tijd en voor de eeuwigheid? En gemeente, terwijl ze zo bezig zijn met het spoelen van hun netten, komt de Heer Jezus. Hij kent al de noden van zijn discipelen. En hij nadert het strand met een grote menigte mensen die hem willen horen. En die hem eigenlijk verdrinkt. En om alles ordelijk te laten verlopen, vraagt de Heer Jezus om het bootje van Simon Petrus. En op zijn verzoek brengt Petrus dat scheepje enkele meters uit de wal. En meet het daar af. En vanaf het schip spreekt Christus tot die grote schare die morgen. Nee, gemeente, de Heer Jezus heeft niet eerst met zijn discipelen gesproken. En hij vraagt niet waarom dat ze zo teleurgesteld zijn. predikt eerst het evangelie tot die grote schaar. Want hij is immers innerlijk met ontferming bewogen. En hij predikt het evangelie woorden van ontdekking, woorden van vermaning, woorden van vertroosting, woorden van bemoediging klinken van zijn lippen. Gemeente, of de discipelen dat onderwijs gehoord hebben, we weten het niet. Misschien heeft de teleurstelling over het niet gevangen hebben hun gedachten beheerst. Zoals ook onze gedachten onder de preek, als we in de kerk zitten, wel eens kunnen beheerst worden met zaken, met zorgen, met moeite die we meegebracht hebben naar de kerk. Waarmee we ook in de kerk nog bezig kunnen zijn. Maar gemeente, hoe het ook mogen geweest zijn, als Christus dan geëindigd is te prediken, laat de Heer aan deze discipelen zien dat hij werkelijk van al hun nood af weet. Want hij heeft zijn volk lief met een eeuwige liefde. Christus is gekomen om hen door zijn offer tot zijn eigendom te verwerven naar ziel en lichaam. En daarom wil hij ook zorgen voor het tijdelijke leven. Petrus ontvangt een opdracht. Hij krijgt de opdracht, gemeente, om opnieuw het meer van Galilea op te varen en zijn netten uit te zetten op de diepste plaatsen van het meer. Steek af naar de diepte en ge zult vangen, zo zegt Jezus. En nadrukkelijk bij. Ge zult vangen. Maar gemeente, Petrus hoort het niet. Hij wil het niet horen in feite. Want deze opdracht van Christus staat als het ware lijnrecht tegenover zijn eigen inzichten als ervaren visserman. Op het meer van Galilea moet je nooit overdag gaan vissen. Maar 's nachts, want overdag vang je nooit wat. 's nachts moet je daar je netten uitwerpen. En daarom heeft Petrus zijn diep ongelovige twijfels over de mogelijkheid om te vangen. Maar gemeente, de Heere die vraagt het aan hem. En die acht zijn meester zo hoog. Het woord van Christus komt tot hem. Met zoveel autoriteit, met zoveel gezag. Hij gehoorzaamt hem. Want als Christus spreekt, dan spreekt hij altijd als machthebbende. En daarom lezen we in het vijfde vers dat Petrus zegt: meester, we hebben de hele nacht overgearbeid en niet gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En gemeente, als ze dan uitgevaren zijn. En ze hebben die netten uitgezet. En ze halen die netten weer op. Dan is er een wonder gebeurd. Dan zijn de netten bordevol vis. En tijdens het binnenhalen van de net horen de discipelen allerlei knappende geluiden van touwtjes die springen. Het net dreigt te schuren vanwege het gewicht van de vissen. En twee scheepjes worden tot zinkers toegevuld met vis. En dan zegt onze tekst het. En Simon Petrus, dat ziende, gemeente, dat is nou dankdagwerk. Dat ziende. Dat je ogen geopend wordt om te zien. Want zonder dat zien kunt u nooit dankdag houden. En ook ik niet. Wat is het nodig dat we het zien? Het staat hier in onze tekst. En Simon Petrus, dat ziende. Gemeente, hij heeft in ongeloof betwijfeld aan de waarachtigheid van de belofte van Christus, dat ze zullen vangen als ze hun netten uitwerpen in de diepte. Maar nu opent de Heer, door het wonder van die visvangst, de ogen van deze discipelen om te zien. En daarop legt ook de evangelist Lucas alle nadruk. Daar valt alle nadruk op. Het woordje zien, dat ontvangt een zwaar accent. Simon Petrus, dat ziende. Gemeente, wat ziet hij dan? Hij ziet die grote menigte van vissen. Waar is hij nog meer? Hij ziet dat de Heer hem zelf heeft. Dat de Heer zelf al die vissen hem heeft gegeven. Hem heeft toegeschikt. De Heer zond door zijn goddelijke almacht al die vissen in de netten van Petrus. Gemeente, deze man die ziet het wonder. Maar dat niet alleen. Hij ziet ook de God van het wonder. Gemeente, vandaag is het dankdag. Hebben we ook al de wonderen gezien. Die de Heere deed, ook in het seizoen dat achter ons ligt. Want de Heer heeft ook in het achterliggende seizoen wonderen gedaan, gemeente. Er zijn wel eens mensen die zeggen, er gebeuren geen wonderen meer. Maar gemeente, die zijn stekenblind die dat zeggen. Misschien zegt er iemand vanmiddag in de kerk, ja, ik kwam in het achterliggende seizoen onverwachts op het ziekbed terecht. En het was zo ingrijpend dat ik dacht dat ik niet meer beter zou kunnen worden. Maar nu het dankdag is, nu ben ik toch weer in de kerk. Of er is misschien een ander die terugblikt op de periode die achter ligt tussen de biddag en de dankdag. En opnieuw terug moet denken aan het grote gevaar waarin dat u verkeerd hebt. Dat u dacht, hoe kom ik hier ooit uit? En dat u tot de Heere mocht roepen. En dat hij een keer gaf in die uiterst benauwende omstandigheden waarin dat je verkeerde. Maar gemeente, als het nu over wonderen gaat, dan hebben we allemaal, zoals we hier in de kerk zitten vanmiddag, de kinderen in de kerk, de jongens en de meisjes, de ouderen, we hebben allemaal wonderen ervaren. Want gemeente, u en ik, wij hebben immers niets verdiend. U en ik, we zijn het jaarseizoen met schuld begonnen. Want we zijn immers allen in zonden ontvangen en geboren. En als kinderen des torens kunnen wij het Rijk van God niet binnenkomen, tenzij dat we opnieuw geboren worden. En gemeente, wat hebben wij nu gedaan? We hebben allemaal een seizoen lang tegen Gods goedheid gezondigd. Misschien zegt u, is dat wel waar? Staat dat in de Bijbel? Jazeker, gemeente. Als iemand zegt dat hij niet gezondigd zegt, zegt Johannes in zijn zendbrief, die bedriegt zichzelf en in hem is de waarheid niet. Gemeente, dat hebben wij gedaan. Een seizoen lang tegen Gods goedheid gezondigd. En God heeft in zijn grote goedheid niet met ons en onze zonde gedaan. De Heer had toch immers rechtvaardig zijn zegeningen kunnen inhouden. Maar gemeente, hij heeft het niet gedaan. Niet gedaan. En daarom, alles wat u en ik ontvangen hebben, is niet minder dan een wonder. Gemeente, er is weer een rijke oogst binnengehaald. Een prachtig najaar ligt achter ons. Het gewas op het veld mocht geoogst worden. Wat een wonder van Gods goedheid. In het licht van de zonde, van het land en van het volk. En dan gaat het niet over andere gemeenten, maar dan moeten we altijd maar bij onszelf terechtkomen. Want u en ik, gemeente, we hebben ten diepste toch geen korst brood verdiend en geen druppel water verdiend. Wat een wonder van Gods goedheid. Ziet u het al? Want gemeente, we zijn technisch ontzettend knap in de tijd waarin dat we leven, maar met al ons verstand en met al onze wetenschap zijn we toch niet in staat om één tarwekorrel te laten groeien. Zijn we niet in staat om één aardappel voor te brengen. Het is alles het werk van de almachtige God, wiens zegen onmisbaar is. Want zonder Gods zegen, gemeente, valt er ook in Nederland niet te oogsten. Elke tarwekorrel is ten diepste het werk van Gods handen. Gemeente, tussen de biddag en de dankdag liggen 8 maanden. En wat heeft de Heer nu gedaan? Wel, de Heer heeft 8 maanden lang ons met onverdiende zegeningen nagewandeld. En gemeente, hebben we niet de kracht gekregen om ons werk te mogen verrichten? De jonge mensen in de kerk, de Heer heeft jullie in staat gesteld om verder te gaan met je studie. En de kinderen in de kerk, die hebben van de Heer de mogelijkheid gekregen om elke dag naar school te gaan. Wat een zegeningen. Zeker gemeente, er kunnen ook in de periode die achter ligt moeilijke omstandigheden geweest zijn. Moeilijk. Misschien zijn er ook, en die zijn er in de kerk, die in de achterliggende periode stonden bij het geopende graf. Die misschien vandaag naar de kerk gekomen zijn en bij zichzelf gedacht hebben, hoe kan ik nou tot dankdag houden? Als ik zie op het verlies wat ik heb moeten lijden. O, de bitterheid van het verlies, dat dat zo groot is, dat je als het ware op de puinhoop van je levensgeluk zit. En toch, gemeente, toch, we hebben altijd reden om dankdag te houden. We lezen in de Bijbel van Job, als we zien de levensgeschiedenis van Job, daar zit die gemeente. Op die ashoop. En daar gaat hij dankdag houden. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Wat is dat een onuitsprekelijke rijke genade, gemeente. O, wat is de Heer dan toch goed geweest. Ondanks dat u misschien zorgen, moeite of verdriet, rouw of tegenspoed in uw werk of in uw bedrijf heeft moeten ondervinden. Maar gemeente, heeft de Heere ons allen niet ons dagelijks levensonderhoud gegeven tot op de dankdag toe. Het heeft niemand van ons ontbroken aan het dagelijks brood. Eten en drinken. Een dak boven ons hoofd. Gemeente, zijn het geen wonderen. Er zijn miljoenen mensen in deze wereld die van hun huis en haard verdreven zijn. En gemeente, wij hebben immers geen rechten. Zijn al de ontvangen zegeningen die de Heer ons gegeven heeft. Niet een wonder, hebt u dat al mogen zien? Als u het nog niet ziet, smeek dan of uw ogen ervoor mogen opengaan. Petrus lezen we. En Petrus, dat ziende, dat is in de eerste plaats nodig op de dankdag, om het te zien. En niet blind voor te zijn. Gemeente is, maar zien we nu ook achter de zegeningen de God van het wonder. Petrus, gemeente, die ontving zijn levensonderhoud uit Gods hand. In een ogenblik. En wat deed hij? Wat deed Petrus? bleef hij bij dat scheepje staan. En bleef hij op die vissen staren. Nee, gemeente. Hij ging met de weldaden naar de Heere toe. Want dan gaan we onze tweede gedachte, een gelovig erkennen. Want Petrus zegt, en Petrus staat er, en Simon Petrus dat ziende, viel aan de knieën van Jezus. Een gelovig erkennen. Gemeente Petrus die ziet de oorzaak van het wonder, namelijk het genadig goedertieren handelen van zijn lieve meester. Het scheepje is vol. Nou, wat is het ook een zegen als je hart vol mag zijn. Maar ook is een hart vol van verwondering. Verwondering. Zijn hart is vol van verwondering. Maar ook van aanbidding. Want gemeente, in deze geweldige wonderbare visvangst openbaart Christus zich aan zijn discipelen als de Zoon van God. Want de Heere, alleen God, heeft de macht over de vissen om die te gebieden. Hij gebiedt over de vissen van de zee en niemand anders. Gemeente, dit wonder overweldigt de apostel Petrus. De godheid, de almachtige godheid van Christus straalt er als het ware in door. Gemeente, Simon Petrus heeft de Heere lief gekregen als de beloofde zaligmaker. En hij heeft ook gehoord wat Johannes de Doper gezegd heeft. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar de kennis van de Heer Jezus is in zijn leven nog uitermate gering. Maar gemeente, nu wordt het oog van de discipel geopend voor de goddelijke natuur van de middelaar. Gemeente, alles in deze tekst wijst erop dat hier sprake is van een nadere kennismaking, een nadere openbaring van Christus door het geloof. En daarom, gemeente, valt hij aan de knieën van de Heer Jezus. Daar mag hij dankdag gaan houden. Gemeente, u moet zich er niet over verbazen dat hier de evangelist spreekt over de knieën van Jezus. Want in het begin van het hoofdstuk lezen we dat de Heer Jezus op dat scheepje van Petrus het woord van God gepredikt heeft. Maar nu, gemeente, als dan Petrus voor hem neervalt, dan zit de Heer Jezus nog aan boord van dat scheepje van Petrus. En Petrus die valt zo op zijn knieën voor de zittende zalig maken neer, om hem te erkennen als zijn Heere en God. Want gemeente, hij noemt het nadrukkelijk, lees het maar in onze tekst, Heere. Gemeente, hebben wij ook in het seizoen dat achter ons ligt met Petrus iets mogen opmerken van de heerlijkheid Gods in zijn bestuur, in zijn leiding, in zijn regering. Gemeente, de zaligmaker is niet meer op aarde. Nu is hij verhoogd aan de rechterhand van de Vader. En op grond van zijn middelaarswerk heeft hij alle macht in de hemel en op de aarde ontvangen. De Vader regeert alle dingen door de hand van de Zoon. Kom, gemeente, zag u ook de regerende hand van God door Christus in je dagelijkse leven in de tijd die achter je ligt. Zie eens terug op het seizoen dat voorbij gegaan is. Gemeente, het zijn de wonderen van elke dag die ons op de dankdag toeroepen Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, is God die ze bewezen. Heeft de Heere ook in uw leven uitkomst gegeven? In zorgelijke omstandigheden in uw gezin? Of op uw werk of in je bedrijf of in je huwelijk? Als dat uw ervaring is, geef dan de Heere de eer van zijn naam. En als u hem de eer van zijn naam geeft, dan kan het niet anders, gemeente. Dan kan het nooit anders. Dan kom je ook aan de knieën van die gezegende en dierbare, die zalig maken terecht. Want in het licht van Gods zegen, gemeente. In het licht van al de zegeningen die we ervaren hebben in het achterliggende jaarseizoen. Wel, daar tekenen onze, u en mijn afmakingen zich zo scherp en zo helder af. In het licht van Gods goedertierenheden worden we zo ontdekt, gemeente. Aan onze eigen dwaasheid, onze zonden en afmakingen. Dan wordt het voor ons persoonlijk waar. Dat we nu met elkaar gaan zingen. Psalm 138, het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw eis naar uw paleis, het hof der hoven. En om uw gunst en waarheid samen uw grote naam. Eerbiedig loven, Psalm 138, het eerste vers. gemeente, een gezegende dank stond aan Jezus' knieën. We stonden stil bij in de eerste plaats een rijke onverdiende gave. In de tweede plaats een gelovig erkennen. En tenslotte, gemeente, onze laatste gedachte. Een hartelijke verootmoediging. Gemeente, als de Heere zichzelf bekend gaat maken in het leven van een mens, gaat dat altijd gepaard met ontdekking aan onszelf. Wie iets van Gods deugden mag zien, wie er iets in zijn leven van verstaan mag, wie God is, die ziet in het licht van die goddelijke openbaring ook wie die zelf is. Gemeente, de heerlijke majesteit van Christus brengt altijd tot een hartelijke verootmoediging. Zie het bij Petrus, gemeente. Hij is schuldig. Hij is schuldig. Heeft in zijn ongeloof durven afdingen op de woorden van Christus. Heeft in ongeloof de rijke belofte dat ze zouden vangen op het bevel van de Heere betwijfeld. Hij is de zegen die de Heer hem gegeven heeft totaal onwaardig, omdat hij zichzelf ook als door en door zondig kent. Gemeente, in het licht van Gods goedheid beleeft Petrus zijn ongerechtigheid en zijn algemene verdorvenheid. Daar in dat gangpad ligt voor Christus op de knieën een arme zondaar. En meer niet. Gemeente, het gaat met Petrus precies even als met Jesaja. We lezen van Jesaja: als hij ziet de Heer op die hoog en verheven troon, dan gaat Jesaja uitroepen: wee mij. Wee mij. Want ik ben een man van onreine lippen. En woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Dat zegt de profeet: wee mij, want ik verga. En Petrus die zegt: Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Heere, ga uit van mij. Gemeente, misschien zegt er iemand vanmiddag in de kerk: wat is dat een vreemd gebed? Bedoelt Petrus nu werkelijk dat de Heere nou van die boot zou moeten afstappen en weggaan? Nee, gemeente, er is geen sprake van. Een ontdekte zondaar, die kan buiten de Heere niet meer verder leven. Gemeente, hier is iets heel bijzonders aan de hand. Petrus heeft in het licht van de godheid van Christus zo'n diep besef gekregen van zijn persoonlijke onwaardigheid, dat hij het uitspreekt: Heere, ga uit van mij. Heere, ga maar weg. Want Heere, we horen eigenlijk niet bij elkaar. Ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Ik ben een doelmisser. Dat is mijn bestaan. Want ik ben ten enenmale ongeschikt voor u, om uw discipel te zijn. Heer, u bent heilig, groot en goed. U bent God en ik een schepsel, een gevallen schepsel. Heer, ik deug niet. Er deugt helemaal niets van mij. Ik draag een totaal verdorven bestaan in me om. O Heer, we moeten maar afscheid van elkaar nemen. We passen niet bij elkaar. U hebt toch niets, maar toch niets aan mij. Wat moet u nu toch met zo'n man beginnen in uw koninkrijk en in uw dienst. Heren, laat maar afscheid van elkaar nemen. Heren, ga uit van mij. Misschien is er toch nog iemand die erbij blijft. En van mening blijft dat het toch maar een vreemd gebed is. Gemeente, als dat bij u het geval is. Als u dat in uw leven niet van binnen in uw eigen hart kent. Iets daarvan. Dan is dat een bewijs. Een duidelijk bewijs. Dat u nog vreemdeling bent van Gods genade. Want gemeente, er is met dit gebed iets aan de hand. Al Gods kinderen bidden dit gebed. Want wie zelf kennis ontvangt door de bediening van de geest van Christus, leert momenten en tijden kennen in zijn leven. Dat hij moet walgen van zichzelf. Gemeente, dan wordt de belofte van het genadeverbond vervuld. Ik zal maken dat ze een walging van zichzelf zullen hebben. Gemeente, dan gaat het ons precies eender. Als met die hoofdman over 100. Als Christus tot hem komt, dan zegt die hoofdman: Heere, ik ben het niet waardig dat u onder mijn dak zou inkomen. Spreek maar één woord. En mijn knecht zal gezond zijn. Ik ben het niet waardig. Heere, ga uit van mij. Wij passen niet bij elkaar. Uw heerlijkheid en uw grootheid en uw goedheid. En ik daartegenover. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Ik ben een doelmisser. Gemeente, wat is deze belijdenis? Een helder kenmerk van Gods genade. Lees uw Bijbel. Hoe dikwijls wordt dat in Gods woord niet aangewezen? Dat het zaligmakende werk van de Heilige Geest altijd openbaar komt. Dat ik mezelf weer ken als een onwaardige man, als een onwaardige vrouw, als een onwaardige jongen, als een onwaardig meisje. En die onwaardigheid ook oprecht gaat beleiden voor Gods aangezicht. O, zeker, gemeente. De kenmerken van de genade is de persoon van Christus niet. Maar we mogen het nooit van hem losmaken. Want die niet door de geest van Christus bediend wordt, die leert zichzelf ook niet kennen als een onwaardige. Daar blijft het hooguit wat gepraat bij. Maar die door de geest van Christus mag geleid worden, die komen werkelijk in hun leven. Momenten in uw leven. Aan de voeten van de Heer Jezus terecht als een onwaardige. Dan zeggen we: Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Ik heb alles verzondigd. Ik ben het niet waardig, Heere. Ik ben het niet waardig om in uw gezelschap te verkeren. Zoals de kanttekenaar dat zegt. Heere, ga uit van mij. Gemeente, de Heer heeft dat verzoek van Petrus niet verhoord. Maar heeft het wel gehoord. Maar in zijn goedheid verhoort Christus niet altijd de wens en de gebeden van zijn kinderen. Want ze weten niet wat goed voor hen is. Nee, gemeente, de Heer trekt altijd onwaardigen. En nederige met de koorden van zijn liefde. Steeds dichter naar zich toe. Gemeente, de belijdenis van zijn zonde. En het feit dat hij niet deugt. Dat hij totaal verdorven was. Ik ben een zondig mens. Dat heeft geen scheiding gebracht. Tussen Christus en Petrus. Al heeft Petrus dat misschien wel een ogenblik gedacht. Nee, gemeente, dat is zo wonderlijk. Dat brengt nooit geen scheiding. Je onwaardigheid voor God beleiden. En voor hem in het stof buigen. Als een arme zondaar. Dat brengt nooit scheiding. Dat is de plaats, gemeente. Waar de liefde Gods in ons hart mag ervaren worden. Als hij me dan waard. En dan hebben we het verdiend dat de Heere ons zou wegdoen voor zijn aangezicht. Het is ook de plaats waar de Heere zulke onwaardige zondaar gaat bemoedigen. Zoals de Heere dat doet bij Petrus, gemeente. Op een bijzondere wijze. Want een enkel vers verder, daar leest u wat het antwoord is dat de Heer aan Petrus geeft in het 10e vers. Daar lezen we in het 10e vers. Vrees niet, van u aan zult gij mensen vangen. Dan zegt de Heer Jezus tegen hem, vrees niet. Want gemeente, als ik als een arme zondaar bij de Heer terechtkomt, moet ik dan niet vrezen dat die heilige en die rechtvaardige God me zal wegdoen voor zijn aangezicht. Petrus vreesde kennelijk. Maar nu zegt de Heere, vrees niet. Vrees niet, van u aan zult ge mensen vangen. Dat is de opdracht die hij krijgt. Hij zal voortaan niet meer dagelijks de zee van Galilea moeten opgaan. Nee, gemeente, hij zal zijn tijd voortaan mogen besteden. Om het net van het eeuwig evangelie uit te werpen. Hij zal het evangelie van vrije genade verkondigen. Om mensen te vangen. Om mensen te vangen. Dat is het grote doel van de evangelieverkondiging. Om mensen te mogen leiden uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Gemeente, van de wonderlijke zaak. Christus en Petrus. Heren, zegt Petrus, we passen niet bij elkaar. Ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Maar de Heren zegt, u past juist bij mij. Ge zult mensen vangen. Gemeente, wat een wonder. Een reddende Jezus. En een reddeloos verloren jongen. Een reddeloos verloren meisje. En een reddeloos verloren mens. Die horen bij elkaar. Zijn er hier in de gemeente misschien vanmiddag. Die gebogen gaan onder de schuld van hun leven. Die zichzelf bij God moeten aanklagen en veroordelen. Is het dat de wet van God. Die volmaakte liefde vereist van u. Is het dat die wet u aanklacht en veroordeelt? Vervloekte wet u. Is het woord wat in de Bijbel staat voor u waar geworden? Vervloekt is een ieder die niet blijft en al wat in het boek van de wet geschreven om dat te doen. Want gemeente, als ik geen 24 uur per dag en 60 seconden per minuut God verheerlijkt in volmaaktheid en hem lief hebt, dan ben ik een zondaar, dan ben ik een doelmisser. Zijn er misschien mensen in de kerk die niet meer weten waar ze het moeten zoeken? Is het dat u voortgaat als het ware onder een gesloten hemel? Gemeente, waar zoek je je behoudenis? Zoek je behoudenis nooit toch in je eigen doen en laten. Zoek het niet in uw tranen en zoek het niet in uw reformeren. De Heere zelf die wijst u een weg die beter is. Een uitnemender weg. Christus nodigt u in het evangelie. Om tot hem te komen. Hij zegt tegen je vanmiddag. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Voel jezelf door en door zondig. Kan het voor u niet meer? Is het zo misschien dat u meent dat alle wegen toegesloten zijn? Staan de muren van de onmogelijkheid om je heen? De Heere roept u toe. Zulke mensen die passen bij mij. Voor zulke mensen ben ik gekomen. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardig, maar zondaren tot bekering. Gemeente, het is vandaag dankdag. Hoe is het nou met ons gesteld? Zijn we ook zo klein en zo vernederd, zoals Petrus? Gemeente van nature, dan mis ik die gestalte en u ook. Maar de waarachtige bekering, die vernedert en vertedert een mens voor Gods aangezicht. Of je nu 80 jaar bent, of 20 jaar, of 10 jaar. Gemeente, dan ga je het met je hart verstaan. Dat alle gaven die we ontvangen hebben, op tijdelijk gebied, maar ook ten aanzien van het eeuwige leven, dat we die verzondigd hebben. In de waarachtige bekering komen we werkelijk met Petrus aan de voeten van Christus terecht in onwaardigheid. Want zonder onwaardigheid, gemeente, is er geen echte dankbaarheid. Dan is het loos gepraat. Maar de ware dankbaarheid bloeit altijd op uit de onwaardigheid. Ziet het dan, gemeente. Deze man neervalt aan de knieën van Jezus. Daar gaat hij dankst onthouden. En aan die knieën van Christus mag het in zijn hart gaan leven. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Here voor zijn naam vergelden. Ik zal liefde en lof voor hem ten offer mengen. In het heiligdom waar het volk vergaderd is. Wat zal ik de Heere vergelden? Gemeente, dan gaan we door het geloof zien, de bron waar alles uit voortgekomen is. En dan ziet u dat. Alles komt uit die gezegende, dankende hoge priester. Want gemeente, buiten hem kunt u nooit geen dankdag houden. Want deze zaligmaker, die wilde alles missen. En hij moest alles missen. Hij heeft gehongerd en gedorst. En op Golgotha is Christus alles kwijtgeraakt. Het allerlaatste wat hij had, zijn kleding, zijn van zijn lichaam afgerukt. En naakt is hij aan het vervloekte hout geslagen. Gemeente, is het in uw leven wel eens waar geworden? Als u daar een blik op hebt mogen slaan, en dan die ontroerende woorden uit het avondmaalsformulier: ik voor u. Ik in uw plaats. Ik alles van deze wereld verloren. Het allerlaatste. Zelfs de kleding. In de schande en in de schaam. In de naaktheid. Daar had ik moeten hangen. Daar had ik moeten hangen. Dat heb ik verdiend. Maar als hij dan zegt, ik voor u. Ik voor u. Dat je anders die eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente Maarten Luther zegt, het is pas hervormingsdag geweest. Wij hebben geruild. In verwondering en aanbidding. Wij hebben geruild. Jezus en ik, we hebben geruild. Hij kreeg al mijn zonde en ongerechtigheid. Ik kreeg zijn gerechtigheid. Hij miste alles, gemeente. Voor de tijd. Vrijwillig is hij die drieuurige duisternis ingegaan. Om van God verlaten te zijn. Nedergedaald ter helle. En zo heeft Christus alles moeten missen ten aanzien van het geestelijke leven. Hij miste de gemeenschap met zijn vader. En door alles te missen, heeft deze borg alles verdiend. Alles verworven. Voor een doodschuldig zondaarsvolk. Voor mannen en voor vrouwen. Die in hun onwaardigheid als schuldigen aan zijn voeten terechtkomen. En die op de dankdag moeten zeggen: Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Dat je verder niet komen kan. Terugziende wie je voor God geweest bent. Heere, ik ben een zondig mens. Petrus, gemeente, na ontvangen genade. Dan zegt hij niet: nee, dat was ik vroeger. Maar ik ben het. Ik ben het. En dan geeft hij Paulus een hand. Als Paulus zegt in Romeinen 7. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Christus, gemeente, is de bron van alle zegeningen. En zo komt ook de ware dankzegging. Ook vandaag. Op het kruis bij Golgotha uit. Want alles wat we in dit leven ontvangen uit zijn handen is genade. Wat een wonder. Want de straf die ons de vrede aanbrengt, kinderzeren, was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Amen. Heer, wil u de boodschap van deze middag door uw Heilige Geest zegenen, toepassen aan onze harten. O God, dat het zo eens dankdag mag worden. Zoals het voor Petrus dankstond geworden is. Aan uw knieën. En dan te moeten belijden. Ga uit van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. Ziende op al de zegeningen en de weldaden. Die wij dan er tegenover geweest zijn. Heere, mag de vrucht van de prediking dat zijn. Dat we op diezelfde plaats mogen terechtkomen. Zegen daartoe het woord. Wil alles wat niet verkeerd was, Heere, in het spreken en in het luisteren. Want de allerbeste werken zijn om het zonde bevlekt. Vergeven en verzoenen. En wil het uwe zegenen. En wil ons vanavond weer bij elkaar brengen. Hier in uw huis. Heere, dat bidden we u om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is 148, het vijfde vers. 148, het vijfde vers. Looft, looft met waar erkentenis zijn naam die hoog verheven is. En wat er verder volgt, Psalm 148, daarvan het vijfde vers. Gemeente, ontvang nu de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.